fantastisch dat jullie er zijn. We hopen op een hele fijne en een gezegende dienst vanavond. Het is de laatste voor de zomervakantie. Sommigen van jullie hebben al vakantie. Heel flauw voor die mensen die nog 5 weken moeten, maar het is wel zo. Als ik samen heb gehad, dan is het nu lekker niks. Genieten van, zou ik zo zeggen. Je hebt hard genoeg gewerkt. En vanavond willen we ook genieten. En dat mogen we met God doen. God is bij ons. God gaat met ons mee. Maar we zijn hier al met meer dan 2 personen. En mogen we zeker weten dat God in ons midden is. Dat Hij ons zijn evangelie wil vertellen. Wat ontzettend leuk dat we dat mogen en kunnen doen. We zeggen heel vaak van, als God het evangelie zou willen verkondigen onder de mensen, dan zou het heel makkelijk zijn voor Hem. Hij kan veel betere mensen gebruiken dan veel betere middelen gebruiken dan de mensen. Wij zijn vaak koppig. We gaan graag dingen doen die we zelf leuk vinden. En we weten het soms ook wel iets beter dan God hoe we het willen brengen. En dan gaat het altijd fout. Maar toch wil God ons gebruiken, ook ons als groep, en daar zijn we echt heel dankbaar voor, dat we mogen werken in zijn wijngaard. En dat we zulke avonden als deze gewoon mogen beleven. We staan hier niet alleen voor jullie, maar ook voor ons. Want wij hebben hier ook ontzettend veel aan, ook in de rest van de week. En het belangrijkste is wel dat God hier aanwezig is. En zullen we tot Hem bidden, dat Hij met ons meegaat vanavond. Heere God, we zijn hier vanavond in uw huis. Heere, op een heel ontspannen manier willen we van uw naam zingen. Heere, dat we mogen weten dat u er bent, dat u in ons midden bent. Heere, dank u wel. Dank u dat u er bent, dat u naar ons omziet. Dat u ons wil gebruiken. Heere, u ziet naar ons om, ondanks dat u zo mega groot bent. En wij zo nietig klein. Heere God, als wij in verhoudingen zullen gaan kijken, dan kijken wij niet eens naar zulke kleine dingen om. Vinden we niet interessant. Willen we ons niet mee bezighouden, maar u doet het wel. Elke seconde van de dag. En als u het niet zou doen, zouden we hier niet meer zijn. Heere God, we zijn u zo dankbaar. Heere, we kunnen hier ook zitten met allerlei problemen, zorgen, pijn, verdriet. Heere, mogen u vragen of u ons hart leeg wil maken. Ook even de problemen aan de kant kunnen zetten, zodat we echt mogen genieten van u. Zodat we ook in de komende week weer echt vooruit kunnen, omdat u met ons meegaat, dat we niet alleen staan, nooit. Heere, dat we wat we ook voor ons hebben in de komende week, of in wat voor situatie we willen ook zitten, Heere God, dat we mogen weten dat u meegaat. Heere, wilt u zo met ons zijn vanavond, al het verkeer dat ons midden wegnemen en ons zegenen. Heere, dit alles vragen we niet omdat we verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Vanavond is het thema, ik ga op reis en ik neem mee. Er is van alles als voorbeeld gegeven. We hebben net al een heerlijk drankje mogen nuttigen voordat we binnenkwamen. Dus laten we gewoon verder lekker gaan genieten en voor ook zingen. We zijn hier voor 1 doel en dat is een ontmoeting met onze God. 1 doel.
Yeah.
En toch hebben wij vaak het gevoel dat het niet zo is. Tuurlijk, we weten wel dat God met ons meegaat. Vaak is het zo, als je in die shit zit en je komt er even niet uit, dan is het heel vaak, ja, maar God is er toch ook niet? God gaat toch ook niet met me mee, waar is die dan? En heel vaak is het zo dat we ons gewoon moeten omdraaien. Echt, ik heb dat vaker gezegd, maar ik blijf er ook bij en ik blijf er ook op hameren, dat God gaat niet weg. Zelfs al zou je hem weg willen hebben, blijft hij bij je. Maar als hij er niet zou zijn, zou je ook niet meer leven. Zo eenvoudig is dat gewoon. Dus als je hem nodig hebt en je kunt hem niet vinden, draai eens om. Kijk eens wie daar staat. Met open armen. Hij wil graag met je meegaan. En hij wil je graag dragen. Juist door die shit heen. Juist op het moment dat het zo moeilijk gaat. En dan mag je zeggen, ik verlang naar Jezus. Naar Jezus die voor mij aan het kruis stierf. Die voor mij alles heeft gedaan wat er maar te doen zou zijn. Jezus is voor jou en mij aan het kruis gegaan. Ik verlang naar Jezus.
Droeg hij mijn schuld met zijn bloed. hè? Het is alweer eindelijk, bijna vakantie. Goed zo. Eindelijk even niks. Tenminste, hè, of je moet natuurlijk werken bij de plaatselijke Poys of Superkoop of whatever jullie hier hebben in Mussel. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik kom hier nooit. Hebben jullie hier een winkel in Mussel?
Ja,
er is wel een supermarkt. Oh, dat valt nog mee. Ja, ja. Nou, misschien heb je wel een zomerbaantje natuurlijk, maar zelfs dan geen school, lekker weer, relaxen bij een meertje of naar zwembad. Nou, of verder reizen maken met de familie en met de vrienden. Mag ik vragen, wat is jullie ideale vakantie? Wat is jouw ideale vakantie?
Warmland.
Warmland. Hebben jullie een ideale vakantie, dames? Wat moet je echt doen op vakantie?
Zwemmen.
Ja, dat ben ik helemaal. En jullie, wat moet je doen? De zon. Ja, dat vind ik ook. Ja, wat dat betreft zit je hier ook wel goed naar een Mussel. Ja, dat is natuurlijk wel lekker. Ja, mijn ideale vakantie die ziet er zo uit. Stoeltje, parasol, goed boek. Altijd leuk, goed boek. Ik hou heel erg van boeken. Biertje erbij natuurlijk. Biertje erbij. Altijd goed. Radler of corona. Ja, 18 plus, anders dan. Ik zie ze allemaal kijken daar. En je moet altijd drinken met anderen. Hè? Altijd drinken met anderen. Er staat altijd op drink met maten. En dat doe ik ook altijd. Dat vind ik altijd wel gezellig. Ja. Nee, maar heerlijk. Alles wat je nodig hebt bij elkaar. Heerlijk even relaxed. Hè? Lekker met je eigen auto. Volgepakt met alles wat je misschien ooit nodig kunt hebben. Lekker bakken in de zon natuurlijk. Ja, foto van afgelopen jaar. En onderweg dan kom je ook altijd leuke dingen tegen natuurlijk. Afgelopen jaar was ik samen met Nienke naar Noorwegen gegaan. En daar kwamen we af en toe het volgende bord tegen. We schrokken ons de pleuris. Bom staat erop. Later bleek dat gewoon betekent hek. Dus daar ging onze vakantie. Ja, dan denk je lekker weg te gaan. Nee, maar. Hey, vakantie, even relax. En dan moet je natuurlijk ook nog van alles mee hebben. Hè? Het is altijd heel vervelend als je wat vergeten bent. Dus Nienke en ik, die maken altijd een lijstje. En hier even voor de handigheid. Tandenborstel, tandpasta, korte broeken, lange broeken, t-shirt, blousjes, hemdjes, pyjama, zaklamp, ondergoed, boek, papier, pen, fototoestel, woordenboek, zonnebrandcrème, handdoek, gel, deo, adressenlijst, telefoonlader, oplader. En natuurlijk je eigen kussen. En dan altijd afvragen als je weggaat. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar zo gaat het bij ons thuis altijd. Altijd afvragen als je weggaat. Hebben we wel alles? Zijn we niks vergeten? Gas uit, deur op slot, in de auto en kar maar. Op naar vakantie. Heerlijk even weg, uitwaaien, even lekker bijkomen. Klaarkomen, even voor het komende seizoen een beetje energie opdoen. Misschien ga je naar een nieuwe klas straks. Of misschien zelfs een hele nieuwe school. Wie weet wat je allemaal weer te wachten staat. Maar wacht eens even. Heb je inderdaad wel alles mee? Volgens mij ontbreekt er op het lijstje namelijk iets. Namelijk de Bijbel. Maar heb je die dan echt nodig dan? Denk je dan misschien. Gaat God dan mee naar Zuid-Frankrijk, Zweden, Italië of Tunesië? Ja, als je lekker thuis blijft. Ja. Nou, ja inderdaad. God wil mee. Hij zegt, vergeet mij nou niet. Misschien had je juist wel even gehoopt op vakantie van nou, nu even niet hoor. Even geen Bijbel. Geen catechisatie, geen diensten of diepe gesprekken, maar gewoon even relax. Maar zonder God gaat dat helemaal niet. Het is een goed idee om toch eens die Bijbel mee te nemen. Een heel mooi zinnetje, dan gaan we even een stukje lezen uit Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 5. Eens even kijken. Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 5. Daar staat het volgende. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na, zegt Mozes tegen het volk Israël. Dan zult u in leven blijven in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet? U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt, zoals een vader zijn kind opvoedt. En het zinnetje wat we dan, waar ik het eigenlijk met elkaar over wilde hebben is: een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Wauw! God zegt hier tegen Israël: je kunt denken dat je het allemaal voor jezelf kunt maken. Dat je genoeg te eten hebt. Een lekker leventje. Alles voor elkaar. Weg uit de slavernij van Egypte. Materieel gaat het allemaal voor de wind. Je lijkt alles in het leven wel mee te hebben. Alles in orde. Wat staat hier nou? Van brood alleen kan een mens niet leven. Het is niet voldoende. Je hebt God nodig. Om precies te zijn staat hier zijn woord. Dat wat God heeft gezegd. Ja, dat geldt ook voor ons. Een mens leeft niet van brood alleen. Lekker op vakantie en alles ingepakt. Broodjes bij elkaar. Spullen bij elkaar. Relax, genieten, zon, zee, strand. Alles geregeld. Dat is niet voldoende. Je hebt zijn woord nodig. Dus de Bijbel. Wil je leven, echt leven, enjoy life, dan moet je dat dikke boek hebben. Dat klinkt misschien een beetje raar. Wat moet ik nou met dat dikke boek aan? Oud en stoffig en moeilijk en onbegrijpelijk. Lastige taal. Maar juist in dat boek staat alles. Alles wat je nodig hebt. Het gaat over van alles en nog wat. Over allerlei dingen uit het gewone leven. Duizenden jaren van verhalen van mensen met God die opgeschreven zijn. Mensen die samen met God dingen beleefden. Woorden die God sprak tegen mensen, tegen een Noach, of een Petrus, of een Paulus, of een Johannes. Maar die verhalen, die zijn niet zomaar opgeschreven. Voor de lol. En als een paar aantekeningen en een leuk dagboek voor later. Maar ze zijn opgeschreven voor jou. En ze zijn opgeschreven voor mij. Om er naar te luisteren. Om ervan te leren. Om ervan te leven. Je moet alleen zijn woord. Zijn stem horen. Soms vragen mensen mij wel eens van: ja, Bram, hoe hoor ik nou iets van God? Hoe weet ik nou eigenlijk wat God voor mijn leven wil? En waarom praat hij nou nooit eens gewoon tegen me? Hè? Als een stem of zo. Of een bijzonder teken dat ik kan krijgen. En zouden we dat... Zou dat allemaal wel niet ten diepste willen. Maar eerlijk gezegd denk ik dan altijd van: ja, wat wil je nou eigenlijk? Hij heeft een heel boek voor je geschreven. En met alles erin. Voor als je blij of als je verdrietig bent. Als je er doorheen zit. Of als alles zwart lijkt. Als je op de toppen van je leven zit. Geweldig. Of juist diep, diep in de put. Jij en ik, we hebben de mogelijkheid om elke dag Gods stem te horen. We hoeven ons niet af te vragen of God spreekt. Want dat heeft hij al gedaan. Dat is schitterend. Hij wil je elke dag vertellen hoe je verder moet. Met je vragen. Of met problemen. Met dingen in je leven waar je soms ontzettend tegenaan kunt lopen. Of dingen van God die je helemaal niet begrijpt. Hij wil je elke dag dingen vertellen. Met je spreken. Hij wil je vertellen hoeveel hij van je houdt. En wat een enorme liefde hij voor je heeft. elke dag wil Hij met je praten. Je hoeft maar één beweging te maken. En dat is deze. Heel simpel. Openslaan die Bijbel. Dat is genoeg. Sla dat ding nou gewoon eens open. Laat het niet verstoffen op je nachtkastje of in je boekenplank. Het is helemaal niet moeilijk. Het is heel simpel. En lees dan maar gewoon eens wat er staat. Wat God ook voor jou heeft opgeschreven. Als je de Bijbel open doet, dan geef je God de mogelijkheid om met je te communiceren. Want hij heeft een boodschap. Ook voor jou. Vele miljarden mensen hebben zich door dit ene boek laten inspireren. Dus er zal er ook vast wel wat voor jou tussen zitten. Het vraagt wel wat van je. De Bijbel openslaan, dat is op zich natuurlijk niet zo'n moeilijke handeling. Maar je moet ook bereid zijn om er echt naar te luisteren. Er tijd ervoor te nemen. Concentratie. En focus. En als ik met Nienke thuis op de bank zit. En ze komt thuis van een lange dag werken. En dan wil ze graag het verhaal kwijt. Even vertellen over welke patiënten ze nou weer heeft gehad. En dan moet ik luisteren. Maar ja, soms zit je hoofd zo vol van de dag. Alle dingen waar je mee bezig bent geweest. Of je hebt enorme haast, want er moet van alles nog gebeuren. En dan komt het wel eens voor dat ik niet zo goed luister. En dan sta ik een beetje op de automatische piloot. Ik keur af en toe een beetje ja. Maar als ze me dan wat vraagt, dan val ik door de mand. Dan kan ik weer een nacht slapen op de bank. Nou, volgens mij doe ik met Bijbellezen nou net zo. Even snel, aan de eettafel. Iedereen heeft nog van alles te doen. Afwas, nog even douchen, nog even huiswerk afmaken. Of je leest nog even voor het slapen, half knikkenbollend. Nee, God wil echt dat we even naar hem luisteren. Zoals hij het zelf zegt in Jesaja 55 vers 3. Kom bij mij en luister. En als je luistert, zul je leven. Hetzelfde eigenlijk als wat we net lazen in Deuteronomium 8. Als je naar hem luistert, dan krijg je leven. Maar je moet wel luisteren. Wil je iets van Gods stem verstaan uit de Bijbel, dan moet je daar de tijd voor nemen. En daarom vanavond een paar praktische tips om eens uit uw Bijbel te gaan lezen. Juist ook voor komende vakantie. Tip 1. Plan het gewoon eens in. Neem er tijd voor. Zeg op dit moment, om van tussen 8 en 8:30, of neem ik een 10 minuten, of ik neem een kwartier, of een half uur, whatever. Maar nu ga ik Bijbel lezen. Dat is mijn momentje met God. Maak er een apart moment ook voor jezelf van, dat je ergens aan kunt houden. Dat is tip 1. Tip 2 is, bid of God je erbij wilt helpen. En je wilt helpen om te focussen en te luisteren naar wat Hij zegt. In het bijzonder mag je daarom ook bidden om de Heilige Geest. En weet je nog, we hebben het eerder over gehad. Dat is Gods geheim agent. Hij die bezig is om de waarheid in je hart te brengen. De waarheid van de Bijbeltekst. Daar mag je om bidden. Gewoon om vragen. God, help me. Tip 3. Heel veel mensen die beginnen eerst bij Genesis. En stranden ergens bij in Numeri of zo, hè, dan heb je van die enorme lijsten van namen. En dan denk je van allemaal, hoe laat is klaar? Heel begrijpelijk. En daarom kan ik je aanraden om gewoon te beginnen in het Nieuwe Testament. Dat is veel makkelijker. En dan begrijp je ook iets meer van het Oude Testament. Als je namelijk terug gaat kijken, dan zie je ook iets van de rode lijn door de Bijbel. Dus dat is tip 3. Begin bij het Nieuwe Testament. En als vierde, is een hele leuke. Kun je overal op internet vinden. Schaf een leesrooster aan. Gewoon via een website kan je je e-mailadres invullen. En dan krijg je automatisch elke dag of week of whatever je instelt. En een leesrooster. En dan ga je zo heel de Bijbel door. En met heel veel van die leesroosters kan je zelfs instellen hoe snel je die Bijbel door wilt hebben. 1 week of een maand of 1 jaar of 2 jaar. En dan maakt dat leesrooster voor jou een plan om langzaam door die Bijbel heen te komen. Super handig. En zo heb je ook echt een stok achter de deur. En de laatste, Tip 5. Dat is een hele belangrijke. Je komt moeilijke stukken tegen in de Bijbel. Dingen die je niet begrijpt. En dat je denkt, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Hou dat niet voor jezelf. Maar ga mee naar je ouders. Naar je catechisatielijn. Of naar je dominee. Of naar wie dan ook. Die zijn ervoor om je te helpen. Als je het niet kan begrijpen. Blijf nou niet zitten met je vraag. Maar ga op zoek naar een antwoord. Nou, zo wil God. Doet hij het nog? Ja. Zo wil God elke dag met je spreken. Via zijn Bijbel. Spreekt God ook op andere manieren trouwens? Ja. Ja. God spreekt ook op andere manieren. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld wel echt ook een stem gehoord uit de hemel. Een stem die hun vertelt wat er moest gebeuren. Een echte stem. Sommige mensen hebben een droom gehad. En die heeft God zo op een bepaalde manier aan hun iets duidelijk gemaakt. Sommige mensen voelen soms God. Van binnen. Als een warm gevoel. Tijdens de preek. Of als je liedjes zit te luisteren of mee te zingen. Maar het is eerder uitzondering dan de regel. Om Gods stem te kunnen verstaan, heb je niet die bijzondere ervaringen nodig. Gods wil voor ons leven, Gods stem, is namelijk niet verdoezeld. Er is geen onduidelijkheid. Een dik boek. Allemaal woorden die jij en ik gewoon kunnen lezen. Niet als een verhaaltje achteraf, maar als een boek dat spreekt. Elke dag. Waar pareltjes in zitten van teksten. Waardoor je weer door kan. Een boek waarvan je kan genieten. Een boek waar je inderdaad warm van binnen kunt worden. Als je leest over Gods liefde. Een boek waar tranen op kunnen vallen. Als je troost zoekt. Een boek. Ja, ook voor jou. Ze heette Corrie. Corrie ten Boom. Misschien heb je wel eens van haar gehoord. Ze groeide op in een protestants gezin. En haar vader had een horlogewinkel midden in het centrum van Haarlem. En tijdens de Tweede Wereldoorlog nam het gezin ten Boom onderduikers in huis. Als je in Haarlem bent, kun je nog naartoe. Het Corrie ten Boomhuis is er nog steeds als museum. En je kan het helemaal nog bekijken. Ook de plek waar de Joden verscholen zaten. Maar het gezin ten Boom wordt verraden. De Gestapo doet op 28 februari 1944 een brute inval. Ze bonken op de deur, rennen door het huis, schuiven de geheime boekenkast waar achter de gang zit weg. En ze komen bij de verschrikte Joden. Wat gaat er gebeuren? Allemaal worden ze weggevoerd. Ook het gezin ten Boom. De vader van Corrie overlijdt toen ze nog in Nederland zaten, in Westerbork. Oh nee, in de gevangenis. Niet in Westerbork. En Corrie en haar zus Betsy worden samen afgevoerd naar Ravensbrück. Een soort concentratiekamp in Duitsland. En haar zus zou daar kort daarna ook overlijden. Zelf zou Corrie vrijkomen door een administratieve fout in december 1944. Het is een vrouw die heel veel boeken heeft geschreven. Er is zelfs een film over haar leven gemaakt. En wat ik zelf aan haar verhaal altijd ontzettend bijzonder heb gevonden, is hoe belangrijk die Bijbel voor haar is geweest. En welke rol die in haar leven heeft gespeeld. Voordat ze namelijk het kamp Ravensbrück in moest gaan, moest eerst iedereen worden gefouilleerd en onderzocht. Anders mocht je het kamp niet binnen. Standaard procedure. In een lange rij stonden de gevangenen te wachten tot ze door de controle heen konden gaan. Lieve Heer, dacht Corrie, we moeten alles afgeven. Dus ook mijn Bijbeltje en Betsy's warme vest. Ze zal het missen, want haar gezondheid is zwak. O Jezus, help me toch. En ik zou ook zo graag nog het vitaminefflesje willen bewaren. Want het eten zal vast niet zo best zijn daar. Voetje voor voetje naderen ze de kampbewaarsters. Corrie lette heel goed op. Elke gevangene moest haar kleren uitdoen. Poedeltje naakt door de controle heen lopen. En dan een lelijke kampjurk aandoen. Met een groot nummer op de rug. En zo konden ze natuurlijk niks meenemen. Maar toch hielp de Heer om Corrie, haar Bijbeltje, het vestje en het vitamineflesje mee te smokkelen. Weet je hoe? In de ruimte waarin ze zich moesten uitkleden, daar stond een heel laag bankje. Een heel vies bankje. Waar allemaal kakkerlakken en spinnen zaten. Maar Corrie trok er zich niks van aan. Vlug Betsy, fluisterde ze. Geef je vestje nou hier. Ze wikkelde haar Bijbel en het vitaminefesje daarin en verstopte het in het allerverste hoekje onder het bankje. Nadat ze door de controle heen waren gegaan, kwamen ze daar weer terug. En ze mochten zich weer aankleden. Ze hadden het pakje weer tevoorschijn en ze stopten het onder haar wijde kampjurk. Zouden de bewaarsters het zien? Corrie keek eens naar beneden. Je kon een dikke bobbel zien zitten op de plek waar de spullen verstopt zaten. Heer Jezus, bad ze. Laat ze het nou niet merken, bad ze zacht. Haar hart bonste in haar keel. En ook Betsy deed een schietgebedje. Ze passeerde de controle. En het lukte. Wat een wonder. De bewaaksters, ze merkten het niet. Voor Corrie was die Bijbel alles waard. Ze riskeerde zelfs haar eigen leven. En met deze Bijbel heeft ze ontzettend veel kunnen doen in het kamp. Elke avond deed ze in het geheim in de barak aan Bijbelstudies. Midden in de ellende van dat kamp, in alle pijn en alle verdriet, bleef het woord van God spreken. De Bijbel sleepte hun er doorheen. Door de verhalen te lezen over God die had gezorgd voor zijn volk Israël. En over wat Jezus had gedaan aan het kruis en welke hoop je als mens mag hebben. Corrie leert ons dat Gods woord op elk moment van ons leven wat heeft te zeggen. Zelfs in het diepste van het diepste. Als je het allemaal niet meer ziet zitten. Vele vrouwen kwamen in haar barak tot geloof. Door die ene Bijbel. Dat sleept hun er doorheen. Het is het woord van leven. Het gaf leven. Daar waar eigenlijk alleen maar dood was. Voor Corrie was het duidelijk. Zonder Bijbel kan ik niet. God die elke dag tot haar spreekt. Nou zo is het ook voor ons. Dit woord is van belang. Het is het woord van het leven. Net zoals jij en ik brood nodig hebben om van te kunnen leven, om de dag door te kunnen komen. Zo hebben we dat woord nodig. Zonder Gods stem, zonder de Bijbel, redden we het helemaal niet. Als je niet eet, dan word je dunner. Dan word je zwak. Je hebt geen kracht en geen power meer. Nou, zo is het ook met je relatie met God. Als je Gods woord niet leest, dan wordt je geloof ook zwakker en dunner. En dan zit er in je geloof inderdaad geen kracht en geen power meer. Wil je meer geloof? Wil je meer van God ervaren in je leven? Wil je merken dat Hij er is? Eet dan veel brood. Eet, lees veel Bijbelteksten. Lees uit dat woord. Dat geeft leven. Ik ga op reis en ik neem mee. Ik wil je uitdagen om deze vakantie de Bijbel niet te laten liggen. Wil je echt leven, echt genieten deze zomer, neem hem dan mee. Dan heb je Gods stem bij je. Elke dag kan je daarvan genieten. Elke dag heeft Hij wat te zeggen. Echt bij uitrusten. Twee jaar geleden daagde ik mijn catechisatiegroep uit om het Marcus-evangelie tijdens de zomer te lezen. En dat hebben ze gedaan. En ze vonden het geweldig. En daarom daag ik nu jullie uit om hetzelfde te doen. Lees die Bijbel. Hoor naar Gods stem. Hij heeft ook tegen jou wat te zeggen. Waar je ook bevindt. Wat er ook gebeurt in je leven. Hij wil elke dag met je praten. Luister jij? Zullen we samen bidden? Grote God, Vader in de hemel. Wat een enorm voorrecht. Dat we zo'n ontzettend dik boek van u hebben gekregen. Nou ja, klinkt dat heel raar. Want we hebben al heel snel de neiging om te zeggen van zo'n boek, van wat heb ik daar nou aan? Lastig, inderdaad, ingewikkeld. En het gaat ook allemaal over dingen waarvan ik denk van wat moet dat nou? En waarom bemoeit u zich nou met mij? Maar het is heerlijk om te mogen weten dat er niks onduidelijk is over wat u wilt met ons leven. We hoeven niet af te wachten wat de horoscoop zegt. We hoeven niet te turen naar de hemel. We hoeven geen dobbelstenen te gooien of tarotkaarten te trekken. Uren naar SBS6 te kijken en te bellen over wat ons leven nou eigenlijk voor betekenis heeft. Maar u hebt het opgeschreven. Om elke dag uw stem te kunnen horen. Wat is dat heerlijk. Wat bent u een God die ons ontzettend veel geeft. Duidelijkheid. Wilt u ons leren om daar elke dag naar te luisteren? Om eruit te lezen? We doen het zo vaak niet. We hebben er even geen zin in. Maar wilt u met uw Heilige Geest in ons hart komen? En ons leren die Bijbel open te doen? En uw stem te verstaan? U praat tegen ons. Elke dag. U hebt iets te zeggen. Woorden van liefde. En van troost. En van bemoediging. Een klop op de schouder. Of juist om met u te genieten en te relaxen en te rusten en uit te spannen als we het nodig hebben. En wilt u zo elke dag tot ons spreken. En wilt u ons bereid maken om naar u te luisteren. Kom Vader in ons hart. Open ons voor u. Het is vakantie. Het is ontspannen. Maar dat mag met de God die de rustdag heeft geschapen. Want dan bent u. U bent de God die met ons meegaat. Ook de komende week. Ook in de tijd dat we misschien ons zorgen maken over alles wat er gaat komen volgend seizoen. En als we terugkijken en we zien hoe moeilijk het afgelopen jaar is geweest. Of hoe mooi het was. Of wat dan ook. U bent onze God. U bent de God die spreekt. U bent de God die ons uw woord heeft gegeven. En dat woord, dat zijn niet maar dode letters. Maar wat staat er dan in Johannes 1? Het woord is vlees geworden. Jezus, u bent Gods liefde. Vlees en bloed. We kunnen erover lezen. Dode letters. Een oude boek. Maar het leeft. Omdat u leeft. En wij mogen met u leven. Omdat u die woorden hebt waargemaakt. Daar aan het kruis. Toen u riep, het is volbracht. U stierf in onze plaats. Zodat wij die woorden tot ons mogen nemen. Niks staat in de weg. Heer, spreek. Wij luisteren. Amen. Zullen we samen gaan zingen en zullen we dat samen ook staande gaan doen?
Heel de schepping geeft u eer. Laat het toch zo mogen zijn dat we van hier gaan. Nu nog niet, we gaan er even door. Maar dat we, als we weer teruggaan in de zaken waar we mee bezig zijn, of we vakantie vieren, of dat we naar school gaan, of naar ons werk, wat dan ook, dat ze echt wel mogen vernemen dat je een christen bent. Heel vaak zijn we soms bang. Zo van, wat gaan ze zeggen? Misschien kijken ze wel anders naar mij. Ja, sommige mensen zullen je echt voor gek verklaren. Het is vaak genoeg gezegd, mensen ook bij mij op het werk zeggen soms gewoon, de Bijbel is het meest achterhaalde boek die ze kennen. Oh nee, wat leeg, wat missen ze toch veel. We hebben vanavond toch gehoord van, dat God met ons meegaat, elke seconde. Als je toch het verhaal van Corrie van Boom hoort, dan kun je dat toch niet zeggen. Dan kun je toch niet zeggen, God, of dat de Bijbel achterhaald is. Waanzin. God gaat elke dag met je mee. Dat mogen we weten. En dan mogen we ook zijn schepping zijn. En dan mogen we hem hier geven, elke dag. Hij is hier.
Feel it.
Ingmar. Die is deze keer voor de ontasten. De volgende B2B, het duurt nog wel even. Dus als je hem nu niet opschrijft of je het kaartje niet hebt, vergeet niet om even op de Facebookpagina te kijken, want daar staat het kaartje ook op. Is 18 september 2016. Het thema is nog niet bekend, maar wordt wel geleid door Jurriën Oosterbroek. Ik kan ook nog één, of twee, ja nee, het is eigenlijk één, maar het gaat over twee mensen. Een mooi berichtje melden. Eén wat jammer is dat volgend jaar, en dat is niet na het seizoen, dat is 2017, zal Bram hoogstwaarschijnlijk niet meer bij ons spreken. Natuurlijk zullen we altijd aan zijn jasje blijven trekken als er enigszins in de buurt is. Helaas, hij is dan beroepbaar en je weet niet waar de dominee dan naartoe gaat. Ook Jurriën Oosterbroek stopt dan. Maar velen van jullie hebben ons wel eens aangesproken van Bram Koerts en Peter Roosendaal hebben bereid gevonden ook een aantal B2B's te gaan leiden. En daar zijn we wel heel erg dankbaar voor. Als je het nu gaat, nagaat dat het nu nog zomer moet worden. En we hebben al twee nieuwe sprekers voor volgend jaar. Dan mogen we toch weten dat God zegen het, God het toch zegent. En daar zijn we toch echt wel heel dankbaar voor. Wil ik even een mededeling doen voor een andere avond. En wel, sorry heren, een avond voor de vrouwen. De mooie avond is dat. En dat is op zaterdag 2 juli. In dit kerkgebouw CGK Bussel. En dat is een avond voor. Een cabaretavond voor vrouwen. Met een lach en met een traan. En die wordt gedaan door Op en Top Vrouwen. De vrouwen onder ons kunnen het misschien weten van Opdekking, heb ik me laten vertellen. En schroom nou niet, probeer nou gewoon eens. Ook daarvan is een Facebookpagina. Daar staat ook alles op hoe je aan de kaarten komt. Kaartverkoop is al begonnen. Als je nu al vraagt, met Anja Bub zit in de zaal. Schiet haar niet letterlijk aan, maar hou haar even aan en vraag haar. Ze zou je alle informatie kunnen geven. Maar als je nou naar Facebook gaat en je gaat zoeken op Mooi, en dat is dan M-O-I-J. Dan zie je daar de pagina waar alle informatie op staat, waar de kaarten te koop zijn. Zeg ik 1-O? Sorry, ik bedoel. In mijn hoofd zag ik echt 2. M-O-O-I-J. Wat je wilt. Daar kun je alle informatie krijgen. Ik zie de collector voorbij is. Onder ons zijn ook deze keer weer veel mensen van AZC. Welcome to you also. Very nice that you were here. Even voor de mensen hier. Natuurlijk hebben jullie misschien weer in de achtergrond wat gehoord. Zo van, er wordt steeds doorheen gepraat. Klopt. Jeanette Bierik zit in de gang. En we zijn haar weer ontzettend dankbaar dat zij dat toch allemaal weer gaat vertalen simultaan. En zij gaat het vertalen zodat de mensen van het AZC die echt geen Nederlands verstaan, maar wel een beetje Engels, het wel mee kunnen krijgen. Het is wel belangrijk dat we ja, wel iets snappen van wat hier allemaal gebeurt. Jeanette, dankbaar dat je dat wil doen. Mooi dat je het hebt gedaan op deze avond. We willen vanavond Assad naar voren vragen. Assad is een... ik zie hem zo gauw niet zitten. Ja, wil je come to the front? Assad is een Iranier. Hij is met een vluchtelingenschip, boot, ja, schip zeg ik. Hij zal zelf vertellen hoe het gaat. Maar hij is hier naartoe gekomen en heeft een, mag ik wel zeggen, een heel indrukwekkend verhaal te vertellen. Ik zal proberen het simultaan te vertalen voor de mensen die het niet begrijpen. Misschien één microfoon aan hem. Assad zal het vertellen. Ik zal het soms wat samenvatten voor de mensen die het niet verstaan. Assad, welkom hier. Microfoon nummer 2 voor het geluid. You have a very impressive story to tell to us. So we are very excited to hear what you have to tell us.
It changed my life, my whole life, and now I'm here to tell it to you, share it with you. I hope it's been nice to hear for you.
Hij wil nou niet echt horen dat het impressive is, dat of indrukwekkend is. Het is in elk geval een verhaal die zijn leven ontzettend heeft veranderd en hij wil het graag met jullie delen.
Yeah. I'm Azad, 53-year-old, single.
Volgens mij is het niet nodig voor het allemaal.
It's a good point, huh? When I was in Iran, because I'm biologist and I'm Christian in biology, kind of biology, physiology, and my mind was full of Darwin theory and all of those bullshit. So I was a good atheist in Iran. And we had a revolution. Do you want to translate?
Toen ik in Iran was, hij is biologie, leraar. En hij was heel erg into Darwin. En daar was hij ontzettend mee bezig. Dus eigenlijk een echte atheist.
Ja. I have to go back to 7 years ago. There was in Iran there was a revolution for people against Islamic regime, and a lot of my friends got arrested by government, and I really had hate of those government and those regime and this regime. So I tried to help some groups, Christians, I don't know, atheists, someone who are against the government.
Hij moet eigenlijk 7 jaar teruggaan. Toen was er een opstand in Iran tegen iedereen die tegen het regime was van Iran. En vele van zijn vrienden zijn gevangen genomen. En hij wou eigenlijk wel enigszins die mensen helpen. Christenen, maar ook atheïsten. En eigenlijk allerlei mensen die tegen het regime in Iran waren.
Yeah. I hadn't any target. I didn't want to get to be closer to God, I don't know, to more money, just I want to, my word is here, overthrow the government. Yeah, my English is weak, so I have to wrote some words. Then in my city, west of Iran, Iranian part of Kurdistan actually, there was a home church, and I helped them, but in my mind, I thought they are dumb people.
Hij wou eigenlijk helemaal niet dichter bij God zijn of zo, maar hij heeft gewoon een groep mensen geholpen. Hij wou gewoon helpen de mensen die tegen het regime waren. En in die tijd hielp hij eigenlijk ook een groep christenen. En eigenlijk vond hij die mensen dom.
Ja, yeah. En I helped the church, that home church. It was for my friends, Christian ones. Just because they wasn't lovely for government, so enemy of my enemy is my friend, and I helped them sometimes. And when I had to leave my country and I came to Turkey, I was pretty atheist. Don't care about God. Don't think about God. I came to Bodrum. It's a harbor. Maybe you went there for holidays.
Hij wou eigenlijk helemaal, net wat ik zei, hij wou niet dichter bij God zijn, maar hij wou gewoon vijanden van zijn vijanden. En zijn vijanden waren het regime van Iran. Dat waren ze gewoon zijn vrienden. En op dat moment waren dat christenen. Hij ging toen eigenlijk ook uit het land, want hij was ook target op dat moment, omdat hij die mensen hielp. En hij kwam ook in Turkije, in een klein havenstadje. Ik weet zo goed de naam niet meer, maar die hebben jullie als goed gezegd. En hij kwam daar en verder.
From Bodrum till Kos, the island, first island of Greek. It's just 7 kilometers, I think. And I tried about 6 or 7 times to cross the Asian Sea with boat. First time we got arrested by police. We didn't see the sea. Second time we got arrested. Third time our boat was had sinked. Fourth time we got arrested again. In the last time, our smuggler told us, you have to stay here. It was a destroyed house close to the beach line. And he told us, you have to stay here for 2 or 3 days because weather is not good and way is not safe. You have to stay here, and when it be good, you can go. The last night he told us, I have to go back to Bodrum. It was about 13 kilometers away, and I have to go there to bring some pedals and some life jackets.
Hij heeft in het stadje, vanaf het strand, was maar een kleine afstand, ik geloof 7 kilometer. En hij heeft eigenlijk 7 keer de overtocht geprobeerd van Turkije naar Griekenland, over zee. Dat was maar een heel klein stukje. Maar hij heeft het 7 keer geprobeerd. De eerste keer heeft hij de zee niet eens gezien, waren ze al gearresteerd. Hij heeft het meerdere keren geprobeerd. Eén keer was het boot gezonken. Andere keer zijn ze weer gearresteerd. En de laatste keer zijn we vlakbij bij het strand, zijn ze in een vernietigd huis neergezet door die mensensmokkelaar. En die zei, jullie moeten hier ongeveer 2 à 3 uur blijven. Alleen na verloop van tijd zei hij ineens, want ik moet terug naar Bodrum. Dat is dan 13 kilometer het land weer in. Want ik moet pedals halen voor de boot. Anders kunnen we niet weg.
Ja. Yes, he told us, I will bring you some pedals and some life jackets, but it was trick. He went away and he never came back. So we were there for 24 hours. After 24 hours we decided to move ourselves because there were no food, no water, nothing. And we had a boat, 9-meter boat, as a vacuum, in a vacuum. Also 2-liter benzene. Yeah, we decided to move, and it was a stupid decision. In the last time I saw on GPS there was 3.1 meter height for waves. When we start to move, our Mercury engine worked for maybe 20 or 25 minutes. After 25 minutes, it was completely down and off, and it was heavy. We were 20 people, 19 from Pakistan and me from Iran.
Die man die wegging om die pedals op te halen en life jackets, veiligheidsvesten, die kwam dus helemaal niet terug. En ze hebben daar 24 uur gezeten en toen hadden ze zoiets van, het komt niet goed, we hebben geen eten, geen water, helemaal niks. Dus ze besloten zelf op pad te gaan. Het was echt een domme beslissing, zoals Assad zegt. Ze hadden een boot, een 9 meter boot, en ze waren met 20 mensen, 9 mensen van Pakistan en Assad. Ze hadden daar een motor op en ze hadden 2 liter benzine. Hij had op zijn GPS gezien dat de golven zo 3,1 meter hoog waren. Dus het was niet verstandig om te gaan.
Yeah. After 20 minutes, it shut down and didn't work anymore. And it was heavy, because the engine is like something like this, if you did see it. Before, and we had to throw it away because we were a lot of people, 20 people, and there was wave sea, and our boat was like this. It was really bad.
De motor hield er al na 20 minuten mee op. En zo'n motorboot is best zwaar. Als je dan in een 9 meter boot zit met 20 mensen en dan hangt de motor achter, dan krijg je dat met die pedals nooit vooruit. Dus ze hebben die motor gewoon weg moeten gooien. Omdat hij het gewoon niet meer deed. En zoals hij zegt, die boot die stond gewoon recht omhoog tegen de golven. Omdat het zulke hoge golven waren.
I wish you never could imagine my position. And you cannot imagine my position, our position. We were under wiping of water, of waves. So I like that, and our boat was like nothing in the dark sea, 3.1 meter height. It was really a bad hell. I was the front one, the first one from the boat, and I took the ropes to the side of the boat. For a moment I thought it's over. After 33 years it's over. And I will die here in Asia Sea, not in Kurdistan, my zone, my country. Not close to my mom, to my family. Here, right here. In this dark sea, and I'm done for.
Ze zitten met 20 man in die boot en zoals ik al zei, 3,1 meter hoge golven en ze komen niks vooruit. Assad zit helemaal voor in de boot en houdt zich heel stevig vast aan de kabels, aan de zijkant van de boot. En hij denkt echt bij zichzelf, hij zegt ook voordat hij met het stukje begon van, ik hoop echt oprecht dat jullie je nooit hoeven af te vragen, of nooit hoeven in te denken hoe, in wat voor situatie ik toen heb gezeten. Want hij heeft echt daarvoor op die boot gezeten van, dit is het laatste wat ik doe, ik ben 32 jaar oud. En ik ga hier overlijden, in deze donkere, zwarte zee. Niet dicht bij mijn moeder, in Oeruzgan, maar hier, op deze heel, heel donker gat van een zee.
Yeah. I just closed my eyes, and I said, oh God, I don't know who you are, what you are, who you are, where you are. Just don't do this with me. I don't want to die here. Not here. Not here, because nobody could find my purpose. I know I will die. Everybody will die. But it wasn't my moment. It wasn't my favorite moment. I said, please, one chance more. One chance more. And I promise, I will find you. I will praise you. I will find you everywhere you are. I lied. In that hard moment, I lied. I cried. I said, oh God, help me. Oh God, help me. But I forgot him. I forgot him after he did his best for me.
Toen hij daarvoor in die boot zat, toen heeft hij gebeden naar God die hij niet kende, waar hij eigenlijk niks mee had. Hij zegt, God, ik ken u niet, ik weet niet wie u bent en ik weet helemaal niet waar u bent. Maar alstublieft, laat mij hier niet sterven, niet nu, niet hier op deze zee. Ik weet dat ik ga sterven, maar dat is niet mijn tijd. Heere God, ik beloof u, als u mij helpt, ik ga u vinden, ik ga u prijzen, ik ga mij helemaal tot u bekeren. Hij heeft gelogen. In dat moment dat hij daar was, dat hij zo schreeuwde naar God, dat hij bad naar God, toen heeft hij God dat beloofd, maar zo gauw toen God gedaan had wat hij hem had gevraagd, is dat zelf ook weer vergeten, heeft niet gedaan wat hij had beloofd.
Ja, yeah. Our boat was like this yet. I prayed. To who? I don't know. No, I know, but in that moment, I just prayed. I just cried. Behind me, the people, Pakistani people, they were also with Muslim background. They said, oh Allahu Akbar. Oh Allah, find us. Oh Allah, remember us. Oh Allah. But I hadn't any clear God in my head. Any clear image in my head. I just said, I don't know who you are. And there was a light, two lights actually, green and red. The red one, I thought, the smuggler told us before, there will be a light, the red light is the borderline between Turkey and Greece. And I thought borderline, he means waterline, water borderline, not the beach. And In the darkness I saw a little, very small red light. I said, oh, we are close. A little bit close.
Toen hij daar in die boot zat, zaten de Pakistanen achter hem. Die hadden ook een moslim achtergrond. En die riepen eigenlijk allemaal Allah aan. En Assad ging door met bidden tot een God waar hij helemaal geen beeld van had. Geen idee. En toen zag hij in de verte een klein rood en groen lampje. En de mensmokkelaar had hun verteld dat het rode lampje, dat was de grens tussen Turkije en Griekenland. En dan niet de grens op het land, maar de grens op het water. Hij zag heel erg in de verte dat kleine rode lampje. Dat gevoel van, we zijn in de buurt.
Yeah, because I was the first one from the boat. I saw it first. And I said, there is a red light. Okay, let's pedal. But we hadn't pedaled. I wear off my pants. Somebody, a Pakistani boy, he was a little bit educated, he had a tablet like this. He started to pedaling by his tablet. I started pedaling by my pant. I did like this. Everybody did something. It's just 7 kilometers. 7 kilometers. We did it in 4.5 hours. 4.5 hours, even minutes was enough for kill us and erase us from history. Yeah, after 4.5 hours, finally, we were on sands.
Toen ze dat rode lampje zagen, dan wouden ze gaan peddelen, maar peddels hadden ze dus niet. Toen heeft hij zijn broek gebruikt om daarmee te peddelen. En er was nog iemand van de Pakistanen, die was niet meer opgeleid en die had een tablet. Dus ze hebben een tablet gebruikt om daarmee te peddelen. 7 kilometer. 7 kilometer hebben ze gepeddeld en daar hebben ze 4 uur over gedaan. En eigenlijk hebben mensen, is er maar een paar minuten nodig om voor mensen die een kwaad wouden om hen weg te vagen. Dat ze dat niet meer zouden zijn. En finally, eindelijk zijn ze aangekomen op het zand.
If you had been in Greece islands. In last summer there was ugly landscape there. Tourists with their baggage and their sunglasses. They were there, and also we were there. They went to Turkey just by 40 minutes or half an hour. We came from there by 6 hours, 4.5 hours, like this. And I remember some Syrian boat, they sank in 17 people sank in Asia Sea. I saw the people when they want to start to go. Yeah. We did it and we were in Kos, the island. You cannot believe how stupid I was. I forget it completely. I just ran to the volunteer workers there. And I said, oh, give me the tent. All the clothes, food. They gave me. And I made my tent. And I rested there.
Toen het op het zand was, waren daar de vrijwilligers. We hebben daar veel beelden van gezien. Ook van de toeristen die daar rondliepen met hun bagage en een zonnebrilletje op het hoofd. Die waren daar en dat heeft hem geraakt op dat moment dat hij dat zag. Maar wat hij ook zegt is, hoe stom kon ik zijn dat ik gewoon vergeten ben van dat wat ik aan God heb beloofd. Ik ben gewoon op die vrijwilligers afgerend en gezegd, doe maar een tent en doe maar kleding. En dat hebben ze hem ook gegeven. En heeft zijn tent opgezet en verder afgewacht.
Ja. When we arrived there, it was about 10 of morning o'clock, and I was there till night. In the first night, 3 girls, 2 boys came to me by a guitar. They asked me, may we sit here, may we join you? I said, yes, why not? After a couple of minutes, they asked me, may we invite you for supper? I said, yes, of course. They invited me for supper. I hadn't any idea about them, who they are. I thought they are some rich tourists who want to pay something for refugees. I didn't care. When we came back, they were a missionary group from Germany, from Stuttgart, with a Canadian and American boy and girl. And the American boy told me, "Can I give you a gift?" I thought it's better if the gift be shoes, because I hadn't shoes. Yeah, I had some slippers. Yeah, I said, yes, thank you. And he gave me a Bible, English one. In the first moment I said, shoes was good.
Twee jongens en drie meiden kwamen eraan toe met een gitaar en vroegen of ze bij hem mochten zitten. En dat hebben ze gedaan. En toen hebben ze me uitgenodigd voor het eten en dat vond hij natuurlijk prima. En toen was een van de jongens die zei tegen hem, mag ik je een gift geven? Een cadeau. En toen gaven ze hem een Engelse Bijbel. En in eerste instantie had ik zoiets van, moet ik ermee? Ik heb meer dan schoenen. Hij liep op slippers en had geen schoenen. Dus hij vond schoenen veel waardevoller dan die Bijbel op dat moment.
Ja. Yeah. They went to their hotel and I was in my tent. At the midnight, was 2 or 3 o'clock, I don't know, I hadn't watched. But suddenly I was like this in my tent. Suddenly I said, let me know. Why Bible? What? Why they gave me Bible? Why it wasn't Quran? Why it wasn't shoes? Why it wasn't apple? What it's Bible? How boy, how stupid you are. It's not a clear sign to you. It's not a mark. It's not a message. How stupid you are. Last night he saved your body. Tonight he wants to save your spirit. Last night, yeah, I was really stupid. And I remember last night in that moment. I start to reading the Bible. And God is my witness, when I start to read it, it's not that Bible. I lost it in Germany for some other one, I think. The people who are not mine, I will say they are my people. And the people I did not love, I will say they are the people I love. And where God said in the past, you are not my people, there they will be called children of the living God. Amen.
Hij lag daar s'avonds in zijn tent. Die mensen zijn weer teruggegaan naar het hotel en hij lag er wat te denken. En hij had ineens zoiets van, waarom een Bijbel? Waarom geen Koran? Waarom geen schoenen? Waarom geen appel? Maar een Bijbel. En toen dacht je ineens bij zichzelf, oh man, dan ben jij dom. Ongelooflijk. Afgelopen nacht heeft God je lichaam gered. En deze nacht wil hij je ziel redden. Hij wil tot je komen. En toen las hij dus een stuk uit de Bijbel. En daar stond in dat wie niet mijn mensen zijn, zullen mijn mensen worden. Wie ik niet heb gekend, die zal ik kennen. Mensen die mij niet willen, die mij niet kennen, zal ik vrienden noemen.
Yes. You don't want to let me. He says, you are not here for nothing. You didn't pass that sea for nothing. And I want to say to him from Psalm 71:15, I will tell everyone about your righteousness. All day long I will proclaim your saving power, though I'm not skilled with words. Maybe everyone can say his opinion about God, his image about God. But for me, for Azad, for who was atheist, who was a strong atheist, I couldn't believe God, even I saw it with my eye. I never believed with God till I saw it with my eye. When I saw it in Asia, I saw it in Kos, I saw it in my love, till I'm here.
God liet hem niet los. God heeft hem ook duidelijk gemaakt en hij is met hem verder gegaan. En hij is nu echt christen. Terwijl dat hij een echte atheïst was, een actief atheïst, die er niks van wou weten. God heeft hem laten zien wat God voor hem kan zijn. Hij wil eigenlijk in ieder vertellen over zijn verhaal en over zijn God, wat God voor hem heeft gedaan. Hoe geweldig God is voor een ieder, voor ons allemaal. Het is heel belangrijk om te weten dat God er voor ons is, elke dag. Thank you very much for your story. God maakt vrij. Hoe toepasselijk kan het zijn? Was even wijziging, maar dat maakt niet uit. God maakt vrij. Hoe toepasselijk kun je het hebben? In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. En hij kan hele grote dingen doen. Dat hebben we maar gezien aan het verhaal van Assad. God maakt vrij.
Oh.
komt een einde. Zelfs aan de langste Blessed to Be-dienst ooit volgens mij. Maar ook wel een van de allermooiste ooit, moet ik eerlijk zeggen. We hebben een heerlijk seizoen achter de rug met schitterende diensten, prachtige diensten voor onze prachtige God. En daarom is het ook goed om, het is een heel team wat daaraan werkt, elke keer weer, elke Blessed to Be-dienst. Dan gaat het over de techniek, de mannen van het geluid en van de beamer. Maar ook het hele team wat de aankleding doet, René van de website en de folders. Jullie krijgen straks nog allemaal lekkers in de bun, dat ben je nog vergeten te vertellen. Of niet? Bij deze... aan het einde van het hele, straks als je naar de zegt, ga je lekker allemaal naar de bun. Het is allemaal lekkers. Wat is het eigenlijk allemaal?
Verrassing.
Van alles, verrassing. Super, zeker doen. Dus dat is gezellig. Dus echt wel heel bijzonder dat we zulke diensten kunnen maken met elkaar. Ik vind dat we God daar enorm voor mogen bedanken. Zullen we een applaus geven? Daarnaast ook iets anders. Aan alle goede dingen komt een einde. En Jan Eiken vertelde het net al. Dit is mijn vierde seizoensluiting, maar ook mijn laatste seizoensluiting. Ik ben een student theologie. Ik studeer zometeen af in september. En op afgelopen maandag heb ik gesprek nummer 5 mogen hebben met de gemeente. Dus er gaat zeker een beroep komen. En dat is allemaal heel ver weg. En een eigen gemeente. En dat betekent dat de realiteit is dat het gaat niet meer lukken om de diensten hier te blijven doen en mee te draaien. Gelukkig is er vervanging. En er is nog tijd voor afscheid in oktober. Dat zal de allerlaatste diensten voor mij hier zijn de eerstkomende tijd. Dus dat is jammer. Tegelijkertijd mogen we ook weten dat God met zijn werken doorgaat. Het zijn allemaal nieuwe mensen die in de startblokken klaarstaan. Dus schitterend om zo ook volgend seizoen met God samen in te mogen gaan. Zullen we hier vandaag gaan onder de zegen van onze God. God die belooft, ik blijf heel dicht bij jou. Zullen we daar samen ook, mogen die samen ook gaan ontvangen. De Heer is voor je, ook in de vakantie, om je de goede weg te wijzen. Hij is naast je om je te ondersteunen als je het moeilijk hebt. Hij is in je om je te troosten als je verdrietig bent. En achter je om je te beschermen tegen de listen van de boos. En hij is bovenal boven je. Om je te zegenen, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.
Dag. Hartelijk bedankt allemaal. Vergeet niet even iets lekkers mee te nemen bij de uitgang. Dan krijg je ook iets mee. Tot de volgende keer. Prettige vakantie.